Yes, je kijkt naar de 14e aflevering van V for Valentine. Robert. ik wil niet gewoon zeggen. Ja, terwijl we dit opnemen, of eigenlijk, we zitten midden in een van de grootste correcties in Bitcoin die ik het afgelopen jaar heb gezien. En ja, dit is. Ik moet me even concentreren. Yeah.
Ik zal de chart weghalen.
Ja, nou, goed, laat het maar openstaan. Het is ook wel interessant ergens of zo. Goed, we gaan het hebben over. We gaan het hebben over de overheid.
Ja.
Ook daar gaat het niet helemaal lekker, geloof ik.
Heel lang niet.
Ministerie van VWS, 5 miljard verlies gedraaid, coronacrisis. Maar we hebben het eigenlijk over de ondernemers en hun belastingsschuld. Mm-hmm. Dat is denk ik een interessant gegeven. Je stuurde me een meme door. Die was echt geniaal. Die was, ik moet hem eigenlijk even bijpakken. Yeah. Weet je hem uit je hoofd of niet? Of het, anders pak ik hem er even bij. Nee, het gaat erom dat... het gaat over hoe de overheid werkt. En het, als voorbeeld, en dan zie je een mooi plaatje van een rolstoel. En dan zeggen ze van, nou, om te beginnen breken ze je benen. Dan verkopen ze je een rolstoel voor 10 keer de daadwerkelijke kosten. Vervolgens krijg je belasting op die rolstoel. Vervolgens reguleren ze hoe je je rolstoel kunt gebruiken. En vervolgens vertellen ze je dat zonder de overheid je niet zo... makkelijk je voort kon bewegen. Dat is ongeveer in een notendop wat een overheid doet. Ja. Ik zeg, ik ben het er ergens wel mee eens. Want wat er nu met corona gebeurt is heel interessant. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben natuurlijk gewoon een zaak gesloten toen dat nodig was voor vanwege corona. Ze mochten niet meer open zijn, hebben dat gedaan. Ook in de verwachting van, nou, de overheid helpt me vervolgens om het hoofd boven water te houden. Nou, we hoorden al een boel geluiden dat dat in veel gevallen niet zo is. Een gedeelte van de kosten wordt gedekt, maar niet alle geleden schade. Nou goed, enzovoort en zo verder. En jij kwam met een bericht aanzetten dat er nu daadwerkelijk cijfers naar buiten komen. Wat werd er duidelijk?
Ja, er was een bericht van NMS of nu.nl. En dat was weer, die hadden over een rapport van ABN AMRO. En die hadden berekend hoe lang het ging duren voor bepaalde ondernemers om hun belastingschuld terug te betalen. Want het begin van de coronacrisis hebben ze uitstel gekregen van belasting betalen. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk niet of amper gedraaid afgelopen jaar. Dus die schuld die zijn er en er is geen inkomsten. Dus nu hebben ze gezegd, ja, volgens mij bedrijven moeten zo'n 3 tot 4 jaar erover doen, zeg maar, om alle belastingschuld af te betalen.
En dat is dan de schuld van eigenlijk van, of tenminste de belastingschuld gebaseerd op het jaar 2019. Tenminste, ze moeten belasting betalen over 2019. Hebben in 2020 geen omzet gedraaid.
Ja.
Maar moeten toch 2019 betalen.
Ja.
En dan is dus nu de conclusie van, ze zullen daar ongeveer 4 of 5 jaar mee bezig zijn om die schuld. Maar volgens mij was dat ook 4 of 5 jaar zijn ze ermee bezig. Als ze hun volledige winst steken in het aflossen.
Ja.
Van, dus eigenlijk de misgelopen winst in 1 jaar moet nu worden opgehoest. Zeg ik dat goed? In de aankomende 4 jaar.
Even kijken hoor, de winst van afgelopen...
Wat normaal gesproken, als een bedrijf in 2020 had bestaan en gelopen, had ze winst gemaakt.
Ja, er was niks aan de hand.
Er was niks aan de hand geweest, want ze konden gewoon belasting betalen.
Mm-hmm.
Maar nu zijn al die reserves natuurlijk opgegeten die ze sowieso hadden. Plus geen winst gemaakt, alles weg. En ze zijn 4, 5 jaar bezig om weer soort van op enigszins boven
water break-even te komen. Ja.
En zegt de Belastingdienst dan van, nou, neem vooral 4, 5 jaar de tijd om je schulden te betalen? Of hoe werkt dat?
Nou, ik weet niet precies hoe die regeling is. Ze hebben dus wel uitstel gekregen van betaling. Maar ik vind het, vandaar de meme die er achteraan kwam in mijn bericht. Ik vind het exemplarisch, alsof veel dingen bij de coronacrisis exemplarisch zijn. Want er is dus, ten eerste is er, zegt de overheid, er is een probleem. En daar gaan wij iets aan doen. Nou hebben wij natuurlijk al sterke vraagtekens bij de omvang van het probleem. De oplossing die dat is weer eigenlijk een niveau lager. Als je kijkt naar de oplossingen als mondkapjes en lockdown en avondklok. Als je al vindt dat het een probleem is, is dit de oplossing. En dat is al onzin. Dat is al heel erg omstreden. En dit is dus exemplarisch ook hoe de overheid met beleid omgaat, maar nu ook weer met deze hulpmaatregelen. Dus het probleem van belastingschuld is natuurlijk iets wat vanuit de overheid zelf wordt gecreëerd. Zij innen die belasting. Dus aan de ene kant innen ze belasting, aan de andere kant helpen ze met een subsidie.
Ja.
Dus er zit een heel raar rondpompspel hierachter, waarbij ze die ondernemers dan een soort van willen helpen. Maar dit bericht laat nu gewoon zien dat er is geen help. Nee, er is alleen maar druk vanuit de overheid. En je moet dus vechten voor je bestaansrecht. En de komende 4 jaar mag je gewoon eigenlijk alleen maar betalen aan de staat. En verder zit er voor jezelf gewoon vrij weinig in.
Ja. Maar in de praktijk betekent dat dat het ondernemersklimaat in Nederland, dat wordt gewoon gesloopt. Net zoals dat het boerenondernemersklimaat al gesloopt is. Gaan we dat nu bij de rest van de ondernemers zien.
Ja.
En ik vind het altijd zo interessant, want ik vraag me dan af wie, waarom, weet je, wie profiteert hiervan?
Mm-hmm.
En in de eerste plaats had ik zoiets van, hey, je zou, weet ik veel, stel dat je in complotten gelooft, dan zou je denken van, het is echt hun doel om, weet ik veel, elke vorm van zelfstandigheid de nek om te draaien. Mm-hmm. Weet je, bezit mag niet meer, betekent ook dat ondernemerschap niet meer mag, want waarom zou je ondernemen als bezit niet mag? Dat maakt allemaal geen sens. Dus dat we in één grote totalitaire socialistische samenleving terechtkomen,
mm-hmm.
Dat is een beetje het, hoe heet het, de conspiracy als het ware. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ik heb gewoon het idee dat steeds minder mensen werken voor ondernemers of zelf ondernemers zijn of boeren voor hetzelfde geval. En steeds meer gewoon eigenlijk direct of indirect bij de overheid op de loonlijst staan. Dus ze maken geen producten meer, ze verkopen niet meer. Ze zijn eigenlijk in die dienstverlening gezogen of in de bureaucratie en zijn daar werkzaam. Of dat nou het onderwijs is of dat het nou, weet ik veel, ja, bij een overheidsinstelling is, bij wijze van spreken. Maar ik kan me voorstellen, als je wereldbeeld gevormd wordt door dat je van de overheid afhankelijk bent, dan is de overheid ook een totaal oplossing.
Mm-hmm.
Want elk probleem kan door de overheid worden opgelost, omdat ze oneindig veel geld kunnen drukken.
Ja, en ik denk dat is wel interessant, want ik denk dat het wel goed is om te kijken ook weer naar het psychologische effect van een overheid in de samenleving. En wat je volgens mij altijd wel ziet in de geschiedenis, is dat ze steeds meer verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. En dat heeft ook te maken met de mensen die er werken. Er gaan steeds meer mensen werken, inderdaad. Mensen gaan die er werken, die gaan zichzelf toch ook steeds belangrijker vinden en gaan ook steeds meer beleid maken. Dat is natuurlijk, ik weet niet of we het hier in de show eerder over gehad hebben, maar het bestaansrecht van politici is zeg maar een beleidsstuk op jouw naam krijgen. Dus je bent continu bezig met dingen reguleren. Als je niet, als je niet de motie X of het beleid zus hebt gemaakt, dan doe je er niet toe.
Het weghalen van regels is geen doel van een politicus.
Nee, dat is heel, daar scoor je geen punten mee, zeg maar. Ja. Door te zeggen, dat zie je heel voorbeeld natuurlijk bij de LP. Want dat is een beetje wat wij zeggen. Ja, wij willen daar naartoe om je met rust te laten. Dus wij gaan niks voor je doen. Dat is wat vaak mensen ook zeggen. Oh, je gaat dus niks voor me doen.
Ja.
En dan, nou, dan ga ik niet op je stemmen. Dat.
Maar ja, iets voor iemand doen kan ook zijn het weghalen van regels.
100%, ja.
Maar dat ziet men gewoon niet zo.
Men ziet dat inderdaad anders. Jij wil dus niks doen. Nou, dan ga ik wel naar Jantje. Want die heeft gezegd dat ze zoveel €1000 aan mijn doel willen gaan besteden of zo.
Nou, en volgens mij is het zo dat hoe meer bureaucratie er bestaat, hoe moeilijker het is om regels weg te krijgen.
Ja.
Het is ook moeilijk om ze te implementeren.
Ja.
Maar daar kun je nog, je kunt meesurfen op de, hoe noem je dat, op de politieke opinie, als het ware, een soort van de algemeen geldende opinie. Als het nu bijvoorbeeld heel opportun is om iets voor het milieu te doen, bij wijze van spreken, nou, dan krijg je zo'n regel of een nieuwe regel of een of andere wet, krijg je er nu wel doorheen.
Mm-hmm.
Maar om hem weg te krijgen in een tijd dat dat niet meer politiek opportun is, dat maakt niet meer uit. Dus ik vind een goed voorbeeld, vind ik Obamacare, waarvan de Republikeinen gezegd hebben van, als wij aan de macht zijn, dan gaat Obamacare weg. Dan gaan we afbreken, afbouwen, whatever. Vervolgens hebben ze een meerderheid in het Witte Huis en in de Senaat. En het lukt ze nog niet om Obamacare weg te krijgen. Dus dan, zo zie je maar weer van het wegkrijgen van regels, dat lukt bijna niet.
Ja, ja, het is natuurlijk ook die uitspraak van, er is niks zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel. Ik geloof dat bijna elke btw-verhoging wel tijdelijk was. Hij gaat nooit meer terug.
Ja, kwartje van kok is beroemd.
Ja, precies.
Ja.
En ik denk ook dat het vanuit vanuit de overheid, dat belang. Ja, je merkt ook dat de samenleving zich daarna gaat schikken, is dat de overheid vindt dat ze heel veel dingen moeten regelen. Die vindt dat ze heel veel moeten helpen. En men gaat het ook gewoon denken van, ja, maar als zij niet zijn, dan zijn we verloren. En die wisselwerking is, ja, dat versterkt elkaar alleen maar. En we zijn nu ook een soort van allemaal daar in geïnvesteerd.
Ja.
Dus we zijn het gewend, we hebben dat altijd geaccepteerd en geloofd. Dus omdat dat zo is, is het ook lastiger voor beide kanten om te zeggen van, ja, misschien moeten we een stapje terug gaan doen. Misschien moeten we echt eens kijken naar de hulp die de overheid biedt. Want het is gewoon ook, het is totaal vergeten. Ik weet niet of dat voor mij twee afleveringen terug had ik het over de zorgfondsen die we hadden tot de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat verzekeringen en dat soort dingen. Ja. Ziektekostenverzekering.
Ja, eigenlijk beide ziektekostenverzekeringen. Maar het waren ook eigenlijk een soort van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En er waren er echt honderden in Nederland voordat de overheid zich daarmee ging bemoeien. Daar kwam vroeger nooit een overheid aan te passen. Dat was normaal. Dan kwam, je had gildebussen. Dan kwam iemand van de gilde die kwam langs om zoveel cent of per week op te halen, zodat jij verzekerd bent als je geen inkomen hebt.
En ja,
dat is vanuit daaruit, vanuit net na de Gouden Eeuw is dat heel erg uitgebreid. Zijn we allemaal collectieve zorg- en ziektekostenfonds gaan oprichten. En dat was zo tot de Duitsers in Nederland in de Tweede Wereldoorlog hadden overgenomen en een krankenkasse hadden geïntroduceerd. Dus zeg maar een zorgverzekering vanuit staatswegen. En dat is nu, ja, dat is nu alleen maar vanuit de overheid. En dat vinden we allemaal heel normaal. Want als we het niet doen, dan kijk maar naar Amerika inderdaad. Dan word je niet geholpen en dan ga je dood op de eerste hulp.
Ja.
Ja, en dat is gewoon, en die mindset is zo star en zo niet waar.
Maar het is natuurlijk ook zo dat Amerika is echt een puinzooi als het om ziektekosten. Ik bedoel, niet alleen kost dezelfde behandeling daar 5 keer meer dan hier.
Mm-hmm.
Een ritje in een ambulance kost je $10,000.
Mm-hmm.
Ik ken iemand die brak haar arm op straat bij het skaten.
Mm-hmm.
En die zei, een Nederlandse, en ze bel een ambulance. En iedereen en haar vrienden was zo, nee. We brengen je wel even. Weet je? Dat is gewoon $10,000.
Ik hoor dat mensen net vaak een Uber bellen dan een ambulance.
Ja,
inderdaad.
Ja, dat is insane. Ja. Als je niet letterlijk ligt dood te bloeden, dan is een Uber prima.
Ja.
Weet je? Dat is krankzinnig. Dus dan denk ik ook zo van, ja, het rare is van onze manier van denken is dat we altijd de uiterste als voorbeeld nemen. Dus aan de ene kant hebben we natuurlijk van, de socialistische heilstaat, zoals het in bij wijze van spreken in de Sovjet-Unie was, net voor de val van de muur. Of in het China van Mao, ten tijde van de culturele revolutie. Dat is echt nachtmerrie scenario's. En aan de andere kant heb je zoiets van, ja, alles wat er faalt aan het corporatisme uit Amerika, dat is het tegenovergestelde. En het stomme is dat er is geen, in die hele polarisatie is echt helemaal geen ruimte meer voor enige afweging. En dat is ook het stomme, dat ik kan me ook voorstellen, in de politiek ben je natuurlijk constant of met het een of met het ander aan het schermen. Weet je? Ik bedoel, ik zie letterlijk de discussies die plaatsvinden tussen, was net Ja 21 en GroenLinks. Het zijn zulke fundamentele discussies van uiterste, waarbij beide helemaal nergens meer. Ik bedoel, die partijen worden gewoon een soort karikatuur eigenlijk. Want waar ze voor staan, als je alle punten waar ze voor staan in één keer zou realiseren, dan zou niks meer werken. Weet je, het kan allemaal niet. Dus het lijkt ook gewoon een soort van belachelijk toneelstuk of zo. Ja. Een soort klucht of zo.
Ja, maar het gaat denk ik ook te weinig meer over de inhoud. Amerika is inderdaad interessant. Ik krijg vaak ook inderdaad commentaar als ik Amerika aanhaal, wat inderdaad daar. Ik denk, het gaat daar inderdaad heel veel dingen gaan mis.
Mm-hmm.
Ik denk dat mensen een slechter beeld hebben van hoe dat werkelijk is. Misschien ook wel interessant om nog naar te kijken. Want twee dingen zijn daar wel van belang. Of het belangrijkste is eigenlijk dat je in Amerika een cultuur hebt van aanklagen. En dat zeg maar, door de hoge kosten of de risico's eigenlijk die daarmee samenhangen, wordt de prijs van de gezondheidszorg steeds hoger. Maar het belangrijkste ook is dat het gewoon niet een vrije markt is.
Ja.
Mijn grote voorbeeld waarom ik politiek ben ingegaan, Ron Paul, congreslid uit Texas, uit Houston, Texas, waar ik ook gewoond heb, die is arts, samen met zijn zoon Rand Paul, is de politiek ingegaan omdat hij zag dat de overheid zich te veel bemoeide met de zorg en dat het daardoor steeds slechter ging.
Ja.
Hij zegt toen ik een praktijk had en ik hielp mensen, toen kon, weet ik veel, 90% van de mensen kon het gewoon betalen.
Ja.
Dat was geen probleem. En die 10% die hielp je ook als arts. Want dat is gewoon waarvoor je arts bent geworden.
Ja.
Dus daar hoef je geen overheid voor te hebben om ervoor te zorgen dat mensen die het niet kunnen betalen ook gewoon hulp krijgen. En dat in Amerika gaat het dus ook steeds meer richting inderdaad staatsplanning en En invloed vanuit de overheid, waardoor het juist duur wordt en waardoor het uiteindelijk onbetaalbaar wordt.
Ja. Ja, wat zie je? Als je kijkt naar die situatie in Nederland, hè, ik denk eigenlijk dat er overigens in Amerika exact hetzelfde aan de hand is. Weet je, ook daar zijn bedrijven gedwongen gesloten en zie je een beweging van grote bedrijven die opkopen wat er allemaal failliet is en wat er allemaal niet, mm-hmm. niet werkt. Maar ik ben benieuwd of het hier politieke gevolgen heeft. Want daar begin ik gewoon cynisch in te worden. Mm-hmm. Ik denk van ja, iedereen kan zien dat, weet ik veel, de toeslagenaffaire gewoon het daglicht niet kan verdragen. Mm-hmm. Maakt niet uit. Rutte wordt gewoon weer. De VVD wordt weer de grootste. Mm-hmm. En ik heb zoiets van ja, als het Nederlandse volk blijft stemmen op de mensen die bureaucratie creëren en mm-hmm. groter maken. Wat gaan we nou doen? Weet je? Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, lastig. Ik denk dat dat elke keer de vraag is natuurlijk. Je ziet elke keer dat men. Het stemgedrag verandert niet. En ik denk inderdaad dat. Rutte en consorten, ja, die worden niet afgerekend op wat er gebeurd is de afgelopen tijd. Die gaan ook niet worden afgerekend op wat de effecten zijn van de maatregelen mm-hmm. van corona. En op het moment dat daar uiteindelijk blijkt over 5 tot 10 jaar dat er wat de nevenschade in zijn totaliteit ons gekost heeft, is iedereen het alweer vergeten en zijn we verder bij het volgende probleem. En dan kraait niemand er meer na. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Ik vind het ook lastig om het is denk ik echt een langer termijn ding. Ik denk uiteindelijk wel dat het namelijk, er zit een grens aan hoe groot de overheid kan worden, hoeveel invloed ze naar zich toe kunnen trekken. Dat is gewoon op een gegeven moment niet meer houdbaar.
Ja.
Dat heb je ook gezien in de Scandinavische landen waarbij, die nog heel vaak trouwens als socialistisch voorbeeld worden aangehaald, ook door Bernie Sanders bijvoorbeeld. Hmm. Of ook een Nederlandse politici. Maar je ziet dat in Denemarken en andere Scandinavische landen zie je dat de overheid de afgelopen jaren alweer aan het slinken is. Omdat het op een gegeven moment een piek kwam en het was gewoon niet meer te betalen. Op een gegeven moment is het. Je hebt maar hoeveel mensen werken er nu? Iets van 6 miljoen mensen, werkende mensen, zeg maar, die alles betalen wat we vanuit de overheid doen.
Ja,
ja dat, daar zit op een gegeven moment geen rek meer in.
Nou, ik vind het. Voor mij was het heel abstract totdat ik me realiseerde dat het geld wat een land gebruikt niks anders is dan een representatie van de hoeveelheid productiviteit die een land heeft.
Mm-hmm.
Dus alles wat er geproduceerd wordt zou gelijk moeten zijn aan de waarde van al het geld wat er in omloop is van dat land.
Mm-hmm.
En wat je krijgt als de overheid groter wordt, die mensen produceren niks. Maar het wordt wel geteld, de uitgaven van de overheid worden wel bij het bruto binnenlands product opgeteld. Dus op een gegeven moment kloppen ook die cijfers niet meer. En er wordt steeds minder geproduceerd in Europa. Maar gelukkig is het nog niet zo erg als in Amerika. In Amerika is het nog erger. Mm. Maar in Europa wordt steeds minder geproduceerd. En je ziet ook de landen die niks meer produceren, daarvan die exporteren die productiviteit allemaal naar Azië. En die raken in grote problemen. Duitsland, wat nog een van de landen is die veel produceert, daar zie je van, oké, dat is dan een beetje de ruggengraat van de Europese economie op een of andere vreemde manier. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, ja, dat is weird, weet je. Dat hadden we eigenlijk wel kunnen zien aankomen, maar als je het zo in de praktijk ziet, is het gewoon naar. Mm-hmm. En dan denk je gewoon van, ja, die grote overheid en die mensen die dat niet zien, die zien het niet, omdat die cijfers gewoon zo gemanipuleerd worden. Omdat het ook zo ontworpen is dat je het niet ziet.
Ja, op twee vlakken natuurlijk, omdat je aan de ene kant, ik wil dus zeggen, eigenlijk heeft het heel veel te maken natuurlijk ook weer met geldcreatie en de constante toestroom van geld. En iedereen denkt maar dat het niet uit kan. In Amsterdam is er afgelopen 2 collegeperiodes hebben ze, geloof ik, bijna elke keer 1 miljard meer uitgegeven dan ze daadwerkelijk hebben. Op gemeenteniveau. Het is echt belachelijk.
Bizar.
En ik weet nog dat ik het aankaarte bij een raadslid in Amsterdam die ik ken. En hij zei, hoezo? We hebben toch een sluitende begroting. Dat is ook het niveau dus van onze gekozen volksvertegenwoordigers. Ik denk van ja, maar de begroting sluit, dus we hebben geen probleem.
Ja.
Maar je ziet niet dat er bijna 1 miljard aan middelen uit de reserves wordt getrokken, zeg maar.
Ja,
best wel simpele iets wat je op de eerste pagina al kan zien.
Ja.
Maar daar kijkt men niet naar. Dus het zijn zulke grote getallen en het gaat men denk ik gewoon duizelen. Het zou goed zijn. Zwitserland heeft een debt break op hun begroting zitten. Dus je kan in Zwitserland alleen maar geld even uitgeven vanuit de overheid als het ook een inkomstenbron is. Dus je mag het niet lenen.
Okay.
En dat hebben ze sinds 1990 ergens, omdat ze daar ook inderdaad steeds hoger staatsschuld krijgen.
Yeah.
En dat wordt gehandhaafd. Dus ik denk dat echt een hele simpele oplossing zou zijn voor in ieder geval een deel van ons probleem. Op het moment dat we niet meer mogen uitgeven dan dat er binnenkomt. Als je nu de rijksbegroting erbij pakt van 2021, dan zie je gewoon dat er een gat zit van 30 miljard tussen wat wij binnenkrijgen en wat wij gaan uitgeven. Aan allerlei doelen waarmee we zeggen mensen te helpen, waarvan ik me bij alles afvraag van ja, in hoeverre help je hier mensen mee? Kan je het niet beter of efficiënter inrichten als je dat via een andere manier doet?
Ja, ja, absoluut. En dat kan jij je een voorbeeld voor de geest halen waarbij eigenlijk Nederland politiek gezien zo ver van een functionerende maatschappij af heeft gestaan. In de recente geschiedenis. Ik bedoel, soort van na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, precies. Want dat is dan het eerste wat in me opkomt, inderdaad. Ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat we nu wel heel ver afgedwaald zijn.
Ja, ik vind dat redelijk bizar. Ook om te zien waar aan de ene kant het gemak waarmee het gebeurt. En aan de andere kant. De gevoelens die erbij gepaard gaan. Weet je, ik had laatst weer zo'n klassieke discussie met iemand die vindt. Het was een. Hoe heet het? Ging over, het was een soort wat oudere man. En die het ging over vaccinaties en vrijheid en dat soort dingen. En het idee dat het überhaupt mogelijk is. Dat vrijheid voorwaardelijk is.
Mm-hmm.
Dat leeft bij mensen.
Mm-hmm.
Die denken dat er zoiets bestaat als vrijheid die je terugkrijgt. Mm-hmm. Weet je, het is letterlijk onmogelijk.
Mm-hmm.
In elke definitie van het woord vrijheid. Daar komt niet voor. Daar wordt geen voorwaarde aan verbonden. Mm-hmm. Dat is niet wat vrijheid is.
Nee.
Sterker nog, als er iets is wat vrijheid beperkt. Dan kan vrijheid pas weer terug worden genomen als dat wordt uitgeschakeld. Dat is waar ik me zorgen over maak. Want als je kijkt nu naar al die ondernemers die dus met die belastingschuld zitten.
Mm-hmm.
Die zullen pas weer vrij zijn om te ondernemen als de overheid wordt uitgeschakeld.
Mm-hmm.
Dat is een krankzinnig gegeven.
Mm-hmm.
Dat is bijna onmogelijk.
Ja, ja, daar worden revoluties om gevochten natuurlijk.
Precies.
Want dat is ook de hele... Het hele idee, ik denk dat letterlijk in de wereld elke keer het geval was. Op het moment dat de overheid te repressief werd, dan kreeg je een revolutie om weer een vrijheid terug te krijgen. Ik vraag me ook wel af in hoeverre dat ook altijd weer slaagt. Want het wordt niet altijd beter, denk ik, na een revolutie. Mm. Maar het is wel zo dat je dit inderdaad, nou ja, je moet het zo erg om gaan draaien. En ja, ik weet niet of het op een zachte manier kan. Ik weet niet of we mensen kunnen laten inzien, weet je, dat het fabeltje van de helpende overheid.
Ja.
Het fabeltje dat... Ik vind, er zijn heel veel voorbeelden. Je zegt net inderdaad, ik had een klassieke discussie inderdaad over vaccinatie. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar vaccinatiebeleid in de geschiedenis van eigenlijk de wereld. Is voorbeelden van, ook weer vanuit Amerika, dat heel veel infectieziektes die waren al op een retour. Op het moment dat de overheid zei van nu gaan we vaccinatieprogramma's starten.
Mm-hmm.
En dat wordt dan wel gezegd van kijk eens, als we dat niet gedaan hadden vanuit de overheid, dan was het helemaal misgegaan. Maar het was al opgelost. We hadden al betere hygiëne. We gingen al anders om in ziekenhuizen met elkaar. Het protocollen werden anders. Dat probleem hebben we zelf opgelost.
Mm-hmm.
Hetzelfde geldt voor het kinderwetje van Houten. Zeg maar. Dus de ongeletterdheid in Nederland was al op een laagtepunt voordat die wet werd ingevoerd. Maar toch gaat de overheid zeggen van kijk eens,
we hebben dat
gedaan. Dat is met die rolstoel. Je hebt ons nodig, anders gaat het helemaal fout. En dat is met zoveel dingen, het zijn van die klassieke discussies die ik altijd voer met betrekking tot libertarisme. Waarvan, dit is er één van, maar ook minimumloon vind ik ook een hele interessante. Er zijn zoveel, men denkt van ja, als je geen minimumloon hebt, dan verdient men niks. Terwijl je ziet, er gebeurt heel veel op het moment dat jij minimumloon invoert. Je ziet dat recentelijk in... ook weer in Amerika, omdat ze daar natuurlijk daar in verschillende staten het aan het doen zijn. Je ziet gewoon dat bedrijven hun deuren moeten sluiten. Omdat er een bureaucraat is die denkt van ja, ik vind dat jij dit moet verdienen. $15 per uur. Dus daar gaan we een wet van maken. Maar die persoon heeft waarschijnlijk nooit in een restaurant gestaan of nooit in een bedrijf gewerkt. Je hebt geen idee hoeveel geld er binnenkomt en eruit gaat. En die doet een soort van gok erin. En je ziet gewoon dat restaurants dat gewoon niet kunnen betalen. En ja, op het moment dat jij een systeem hebt, bijvoorbeeld helemaal in Amerika is het systeem van voorgeven in restaurants is zeg maar heel groot. Ik weet dat een vriendin van me die heeft een eigen restaurant in New York. Nou, je verdient Zij zegt, ze is manager daar, maar die serveersters of serveerders verdienen vaak meer dan ik. Omdat er gewoon heel veel wordt getipt. Dat is gewoon een normale manier van...
Gestandaard 20%.
Ja, en dat is dus ook weer een manier om loon aan te vullen. Dus vanuit een particulier initiatief in plaats vanuit een overheid. Dus je hebt helemaal geen minimumloon nodig daar. Dat komt wel goed.
Ja. Nou, en sterker nog, nu heb je de interessante situatie dat mensen krijgen dus een stimulus checks.
Ja.
En die hebben zoiets van, ik ga niet meer werken.
Ja.
En dat veel restaurants dus moeite hebben om personeel te vinden.
Mm-hmm.
Wat er weer toe leidt dat ze meer moeten betalen. Wat er toe leidt dat je dus inflatie krijgt. Want je dollar wordt minder waard.
Ja.
Met andere woorden, een prachtig voorbeeld van hoe geldcreatie, wat je dan uitdeelt in de vorm van stimulus checks, leidt tot hogere prijzen bij het restaurant waar je wat wil gaan eten.
Ja.
Dat is heel interessant. En die onbedoelde effecten, die neveneffecten eigenlijk van bureaucratie, die zijn vaak zo creatief, wou ik bijna zeggen, maar onvoorspelbaar. Soms zijn ze ook heel voorspelbaar, maar vaak zijn ze zo onvoorspelbaar dat zelfs als ze zich voordoen, de overheid niet verantwoordelijkheid ervoor neemt.
Mm-hmm.
Dus en ik vind, de toeslagenaffaire, ik vind het een schoolvoorbeeld.
Ja.
Omdat het is een, dat is niet iemand die lachend zijn Persische kat zit te aaien. En denkt van, kijk eens hoe ik hier tienduizenden gezinnen de ellende in heb gestort. Nee, dit is goed bedoelde bureaucratie. Die leidt tot een soort van neveneffecten die desastreus zijn voor zoveel mensen.
Ik denk dat die wel verder ging ook. Ik weet niet of je dat bericht toen hebt gelezen over ambtenaren die hadden het ook over een afpakjesdag.
Oh ja?
Ja, dus zijn echt ambtenaren die dus zeg maar, nou ja, die leken er dus een soort van plezier uit te halen om dat soort dingen stop te zetten. Dus het gaat wel verder dan bureaucratie. Er zit ook een mate van onmenselijkheid in de zin van die mensen staan natuurlijk heel ver van je af. Ik heb zelf ook gewerkt voor die zeg maar voor die afdeling die dat doet en met die mensen te maken hebben. En het is gewoon anders wanneer je mensen helpt die in jouw omgeving rondlopen en die je kent, dan wanneer je vanuit een functie, vanuit een baan zeg maar mensen moet helpen. Er wordt gewoon op neergekeken.
Ja.
Mijn moeder heeft ook heel lang in de bijstand gezeten, jaren geleden. En ze zei van, echt, godzijdank ben ik daaruit.
Ja.
En zit ik daar niet meer in, want hoe er op je neer wordt gekeken, dat is gewoon, nou ja, dat is gewoon niet te beschrijven.
Ja.
En dat is precies wat het probleem is met zo'n onpersoonlijk instituut als de overheid die zegt te gaan helpen. Ja, het is toch maar een baan. Om 5 uur zijn ze klaar en boeit het ze niet meer.
Ja.
En dat maakt voor mij zeg maar een overheid niet solidair en heel onpersoonlijk. En zeg van ja, dit kan je volgens mij veel beter regelen op een veel menselijke manier. Uiteindelijk ook een veel effectievere manier dan zoals we het nu kennen.
Ja.
Maar daar moeten mensen weer in gaan geloven. En denk dus dat voorbeelden, namelijk ik hou ervan om geschiedenis aan te halen. Omdat als je geschiedenis kent en je weet waar je vandaan komt, dan doet het ook heel veel voor je. Voor je eigen fundament en je beeld van de wereld. En als je ziet dat we het allemaal altijd al geregeld hebben op een andere manier, dan kunnen we misschien in de toekomst daar weer naartoe gaan.
Ja, ik hoop dat inderdaad. Ik blijf er een beetje mee zitten dat ik het idee heb dat we in een soort onmogelijke situatie terechtkomen. Dat de grote overheid niet meer functioneert. Mensen ontevreden worden en alleen nog maar één ding willen. En dat die overheid weggaat.
Mm-hmm.
Of in ieder geval de effecten van die grote overheid ophouden. En de overheid kan zichzelf niet kleiner maken. Dat is gewoon niet wat een overheid kan doen.
Nee.
Ik wil niet zeggen dat mensen hier met hooivorken en fakkels door de straten gaan. Maar je krijgt een soort vorm van revolutie. En in het meest positieve geval is dat gewoon een herijking van wat politiek precies moet zijn. En in het meest negatieve geval krijgen we of iemand aan de macht die je niet aan de macht wil hebben.
Mm-hmm.
Of echt gewoon een soort van revolutie. Weet je? Mm-hmm. Of misschien wel beide. Ik bedoel, dat is eigenlijk wat er het vaakst gebeurt.
Ja, het vacuüm waar het over had. Waar Hitler toen ook in opgekomen is.
Ja.
Ja,
ik wil daar niet te veel over hebben, want ik vind het zo'n cliché. Weet je? Om steeds maar weer over die Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar Hitler is opgekomen in dat vacuüm tussen aan de ene kant de adel, de oude adel die als verraders werden gezien, aan de andere kant de bolsjewieken die als extremisten werden gezien. En ja, toen was de, Nationaal Socialistische Partij, was de redelijke middenweg. Mm. En ze beloofde oplossingen en weet ik van wat. Ja, dat is te bizar voor woorden. Mm. Ja, als we dat soort, laat ik zo zeggen, hoe meer polarisatie je krijgt, des te logischer is dat soort dingen zich voordoen.
Mm-hmm.
Nou, je weet dan niet hoe het er nu uit gaat zien of hoe dat er in Nederland gaat uitzien. Maar het is een eng scenario.
Ja, ik acht ook niet onwaarschijnlijk dat het allemaal op een bepaalde manier gaat doormodderen tot het zeg maar dat we allemaal echt helemaal vastzitten. Dat we nu in
denk je niet dat we daar al bijna zijn?
Ja, daarom. Ja, ook omdat inderdaad, nou ja, ik weet niet, het lijkt steeds meer op dat inderdaad dat kabinet met over links, zeg maar, dat gaat komen. En dat we uiteindelijk die crisis nog erger maken. Uiteindelijk de centrale bank gaat inspringen en zegt van, nou weet je wat, dan redden wij je wel. En dan krijg je hier je maandelijkse toelage en is er geen probleem meer. En dan gaat iedereen inderdaad gewoon achteruit zitten. En ja, ik weet niet, het zit inderdaad... Het zit er dicht tegenaan dat we op een point of no return... misschien is het al bereikt, misschien zijn we al voorbij inderdaad.
Ja, ik denk dat er... we hebben het bereikt en we zijn er voorbij. Maar dat komt door de geldcreatie. Er is daar geen weg meer terug. Mm-hmm. Ik bedoel, de crisis van 2008 is opgelost door geldcreatie. Door de problemen vooruit te schuiven. Mm-hmm. De gaten te dichten met nieuwe gaten in de toekomst. En dat is op zo'n gigantische schaal gebeurd... Dat ja, op een gegeven moment kun je niet meer de gaten dichten met gaten in de toekomst, omdat ja, het geld wat je daarmee creëert, niemand gelooft er meer in. Mm-hmm. Weet je, dus dan stopt het. Mm-hmm. En dat is het moment waarop je inderdaad een totalitair regime ziet ontstaan, omdat dan wordt afgedwongen dat de oplossing gaat werken. Dat is een ja, eigenlijk vrij menselijke benadering van een probleem wat niet werkt. Dus proberen, weet je, dat rondje wat niet in dat vierkante gaatje past. Mm-hmm. Je neemt een hamer en het past er gewoon in, weet je. Dat is dat, want een creatieve oplossing, daar is een bureaucratie gewoon niet toe in staat.
Nee, ja, dat is dus het ding inderdaad, want het is eigenlijk ook heel simpel. We hebben natuurlijk heel vaak hier over dat dit het probleem is.
Ja.
En ik heb het idee dat mensen dingen altijd te complex maken, complexer maken dan het is. En daar ook weer een soort van... eigenwaarde of iets aan ontlenen, of in ieder geval hun inkomen ook aan ontlenen. Dat dingen zijn complex, dus wij moeten oplossen. De overheid, daar denk ik ook een goed exemplaar van. Maar meer mensen doen dat. En ik ga me af of het helpt om elke keer een toch hele simpele boodschap te blijven verkondigen, wat mensen denken van, oh ja, dat heb ik nou gehoord.
Ja.
Maar het is niet
ik hoop dat dat helpt.
Het is niet meer dan dat. En ik vind het gewoon interessant... Misschien helpt het om die simpele boodschap te blijven herhalen. En alleen dan voor steeds meer mensen. En als iedereen het eenmaal gehoord heeft, dat ze dan overgaan van oké, misschien moet het gewoon anders proberen.
Nou ja, kijk, in de geschiedenis, het is volgens mij meer dan 250 keer voorgekomen dat een overheid een munt is gaan creëren en vervolgens de inflatie heeft toegepast of dat die munt is gehouden. En dat gebeurt op heel verschillende manieren. Dus, ik bedoel, dat is waarom bijvoorbeeld als er een nieuwe koning kwam, dan moest zijn gezicht op het muntje. Niet omdat dat nou zo belangrijk is, maar dan werd al het geld werd ingenomen. Mm-hmm. Dan werd er een nieuw geld uitgegeven. En dat was natuurlijk altijd iets minder zilver zat erin of iets minder goud, weet ik veel wat. Zodat er weer de volgende oorlog gefinancierd kon worden. En uiteindelijk eindigt dat altijd op dezelfde manier. Namelijk dat mensen op een gegeven moment niet meer bereid zijn om ook maar iets te doen voor dat geld. Het is geen geld meer. Het verliest gewoon zijn monetaire functie. En dat is altijd zo gebeurd. En dat gaan we nu hier ook zien. Dat gaan we met die euro zien, met de dollar zien. Alleen we hebben dat nog nooit op wereldschaal gezien. Mm. We hebben het nog nooit de hele wereld tegelijk die afgrond in zien rennen. Mm-hmm. En dat is vreemd. Dat is echt vreemd. En dat ook nog eens een keertje in combinatie met het ondermijnen en het onmogelijk maken van het ondernemerschap en die boerenbedrijven. Dat betekent dat we straks geen ondernemerschap meer hebben. Dat we geen boeren meer hebben die voedsel produceren. En een geld hebben wat niet meer functioneert. Ik bedoel, als je alle ingrediënten voor ellende en anarchie bij elkaar gooit, dan is dit het gerecht wat je krijgt.
Mm-hmm. Ja, ik vraag me af hoe dat ging voor de euro. Want als je kijkt naar de euro inderdaad, die is gewoon... Als je de euro wegzet tegen de goudprijs, dan zie je gewoon echt een gigantische inflatie sinds 2000.
Kijk, de euro was in zichzelf natuurlijk al een soort van kleine reset. Mm-hmm. Weet je? De little reset. Omdat we kregen toen een inflatiecorrectie van 2,2. Dus het ging dus een gulden. Mm-hmm. 1 euro was 2 gulden 20, volgens mij, zoiets. Dus dat betekent, daar zag je al... Dat is al bijna een inflatie van 100% die één keer gecorrigeerd werd. Mm-hmm. Dus dat zal straks weer... Dat gaan ze nog een keer doen. Dat gaat bij, als je ze nu hoort over de central bank digital currency en dat soort dingen. Denk maar niet dat je 1 central bank digital euro krijgt voor 1 gewone euro als het ware. Ja. Nee, daar gaat een soort inflatiecorrectie overheen. Anders kan het namelijk niet.
Maar was er bij de gulden dan toen ook al een sprake van zeg maar deze... geldprinter, zoals bij de euro. Ja. Dat,
vanaf 1971. Mm. Toen eigenlijk, maar ik bedoel, het gaat natuurlijk om de dollar is de wereldreserve munt. En daar is dat in 1971 hebben ze gewoon de goudstandaard volledig losgelaten. Mm. Dus toen, goed, maar als je kijkt naar de koopkracht van een dollar, die is 98% van zijn waarde verloren. Mm. Weet je? Dus ja, dat gebeurt ook dus met de gulden. En dan moet ik zeggen, de gulden is natuurlijk een reden, omdat het eigenlijk gewoon een mark was. Omdat Duitsland zoveel geproduceerd heeft, we zijn een soort vazalstaat van Duitsland altijd geweest, economisch gezien. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het effect een beetje gedempt heeft. Maar ja, in principe hebben wij ook behoorlijke inflatie gehad. En ik bedoel, ja, kijk maar naar wat een huis vroeger kostte. Weet je, ik kan me herinneren dat mijn moeder ooit een huis kon kopen bij de Nieuwmarkt in Amsterdam. En dat kostte dan 16.000 gulden, een heel huis. Het zou nu een miljoenenhuis zijn. Ja. Weet je? Het is hetzelfde huis. Het is bizar.
Huizen zijn niet meer te koop nu. Het lukt me niet.
Nee. Oh. Nee, dat is ook
de stad uit.
Ja, ja. Nee, maar en heel veel mensen. Terwijl, ja, dat is insane. Top. Ik ben eigenlijk nog benieuwd naar één ding. We hebben het vorige week hebben we een paar tweets voorbij zien komen. Ik wil ook niet de namen noemen van de mensen die dat tweeten, want het is ook vaak onwetendheid waardoor ze het zeggen. Maar er kwam een beetje een toon naar voren van oké, libertariërs, dat zijn dat is extreem rechts. Dat werd letterlijk in één tweet werd dat genoemd. Mm-hmm. En ik ben benieuwd waar dat vandaan komt. Ik bedoel, het tegenovergestelde is waar. Mm-hmm. Waarom worden libertariërs als rechts gelabeld?
Ja, ik denk dat het te maken heeft met het beginsel dat je vanuit de overheid niet zoveel wil doen. En wat ik heb gemerkt in alle discussies en debatten die ik gevoerd heb voor de LP, is dat men dan denkt van, oh, dus jij wil niks doen voor die doelgroep. Jij wil dat die doelgroep crepeert of wat dan ook. Zeg maar. We zijn natuurlijk helemaal niet van de speciale rechten voor deze of gene. We zijn voor individuele rechten. Iedereen heeft gelijke rechten en iedereen moet gewoon de mogelijkheid krijgen om een goed leven te leiden. Maar op het moment dat jij vanuit de overheid niks wil doen, dat is ook weer die psychologie van de overheid moet het doen. En als jij als overheid niet doet, dan doet niemand het.
Ja.
Dat is gewoon een gegeven. Dus jij zegt de overheid wil dat de overheid het niet doet, dan wil je dus dat niemand het doet. En dan ben je evil. En dan wil je. Ik ben letterlijk een nazi genoemd, inderdaad.
Ja.
In gesprekken over hoe ik over dingen denk. En
wat raar is dat nazi's waren, ja, socialisten.
Ja.
Die wilden alles vanuit de overheid doen.
Ja.
Dat is ook zoiets raars. Maar ze gooien alles maar gewoon op een grote hoop.
Hoop, ja. Ik denk sowieso als je naad. Ik denk als je politiek gezien geen bomen knuffelt en grote bakken geld geeft aan special interest groups, mm-hmm, dan ben je een nazi. Ik denk dat gewoon al heel snel de term is.
Het is krankzinnig. Maar ik vind ook het raar. Kijk, dat stel je voor dat links zegt dat libertariërs recht zijn. Daar kan ik enigszins inkomen, omdat ze zijn juist heel erg in het midden. Als mensen die rechts waren of zijn zeggen dat libertariërs links zijn, dan zou ik daar ook nog mee kunnen leven als beide situaties zouden bestaan. Maar dat hoor je niet. Van rechts hoor je helemaal niks.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat libertariërs meer rechts zijn dan dat ze links zijn.
Mm-hmm.
Maar van uit de linkerkant hoor je van het zijn nazi's. Mm-hmm. En ze zijn extreem rechts, wat ze zeker niet zijn. Is er niet een soort van, hoe komt het dat vrijheid zo'n gigantisch slecht imago heeft? Waar is dat gebeurd?
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk is er vanuit die mensen die in de overheid zitten en die macht willen hebben, die dus ook die verantwoordelijkheid naar zich toe trekken en dingen ook steeds belangrijker vinden en dus ook uiteindelijk in ons curriculum hebben gezegd van ja, de overheid is een gegeven. Het staat gewoon letterlijk in: de overheid zorgt voor bepaalde taken. Punt.
Ja.
Dat is niet meer een vraag. In de klassieke politieke filosofie, dan daar heb je inderdaad de partijen die voor meer overheidsingrijpen waren en de partijen die voor minder. En dat bestaat gewoon niet meer.
Ja.
En dat is denk ik, ja, dat is echt in onze cultuur geslopen, in onze manier van denken en in onze opleiding. En je moet heel van hele goede huizen komen om daar anders in te staan en anders over te denken. Ik denk ook dat een bepaald slag mensen altijd, zeg maar, in die hoek getrokken is. Mensen die iets minder boeit wat hun omgeving denkt en zegt en nog onafhankelijk durven te denken.
Ja, dat is misschien ook wel heel erg belangrijk, omdat er zo'n sociale druk ja. heerst. Mm-hmm. Je ziet het in de supermarkt. Mm-hmm. Iedereen die een mondkapje draagt, ervaart sociale druk, ja. denk ik. En dat, ja, wauw. Hey, en wat ik ook interessant vind, ik bedoel, toen ik, weet ik veel, misschien net 20 was, toen zag je dat de PvdA bijvoorbeeld een hele, was echt de partij van de arbeider, weet je, die kon zich vinden bij de PvdA. Nu zie je dat eerder de VVD is. Alleen zie je dat waar vroeger de PvdA links was, dan zie je dat de VVD nu heel links is geworden. Mm-hmm. Met andere woorden, die arbeider moet nog steeds van alles krijgen vanuit de overheid, anders is hij niet blij. Mm-hmm. Als het niet zijn hypotheekrenteaftrek is, dan is het wel, weet ik veel, dat hij 130 mag rijden. ik weet niet eens wat de VVD allemaal wil, maar allemaal dat soort dingen. Bij wijze
weet niemand.
Nee, daarom inderdaad. Dus ik heb zoiets van, we zien D66, die waarvan ik meerdere keer heb gehoord van als Van Mierlo dit zou zien, dan ja, weet je, dat is niet de partij die opgesteld. Hoe komt het dat we de hele tijd die definitieverschuiving krijgen van niet alleen dat mensen die vrijheid voorstaan worden als extreem rechts gelabeld, mm-hmm. maar ook partijen die rechts waren zijn links geworden. Partijen die links waren, die zijn verdwenen als ze niet de milieukant op zijn gegaan. Mm-hmm. Dat zie je bij de PvdA, daar zegt niks meer van over. Die soort van sociale, het gebrek aan historisch perspectief ten mm-hmm. opzichte van die sociale verschuivingen. Mm-hmm. Ik vind het zo raar, alsof niemand meer weet waar ze vandaan komen.
Ja, maar dat is het denk ik ook inderdaad. Niemand weet meer waar ze vandaan komen. Niemand weet meer hoe het ooit was. En ik denk dat ook heel veel dingen die nu gebeuren zijn redelijk recent. Mm-hmm. Dus het concept overheid is natuurlijk redelijk nieuw.
Ja.
En helemaal hoe we het nu, zeg maar, hoe noem je het? Sociaal democratie is best nog wel, in de geschiedenis van de mens een hele korte periode. Hmm. En ik denk dus dat inderdaad dat het feit dat een overheid altijd, het zou een mooi onderzoek zijn. Want de overheid trekt altijd meer middelen en verantwoordelijkheid naar zich toe. En ik denk dat is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid. Dus ik denk dat we heel weinig over weten, dat we heel weinig over kunnen zeggen. Ik denk dat wat we nu bespreken hierover, dat inzichten zijn die je misschien 20, 30 jaar geleden, misschien 20 jaar wel, maar 40 jaar geleden niet kon maken, omdat het gewoon heel anders in elkaar zit. Dus het is een redelijk onontgonnen gebied nog.
Behalve dat we het in de geschiedenis heel vaak eerder hebben gezien. Dus dat het idee dat blijkbaar een soort terugkerend fenomeen is. Dat is nieuw. Dus dat is een beetje die vierde wende van Neil Howe, waar ik nog een comment van zag van iemand die niet wist hoe dat boek heet. Maar die schrijver heet dus Neil Howe. En hij heeft dat boek geschreven over dat je een soort generatiecyclus hebt. Elke vier generaties begint er hetzelfde proces eigenlijk opnieuw. Mm. En wat daar het voorkomt is ook dat we hebben het wel eens eerder over gehad van sterke mensen, goede tijden, mm-hmm. goede tijden, zwakke mensen, slechte tijden, sterke mensen. Mm-hmm. En je moet die cyclus doormaken. En keer op keer wordt die doorgemaakt. En als die vierde omwenteling is, dus die vierde generatie is geweest, dus de zwakke mensen hebben slechte tijden gecreëerd, dan komen de slechte tijden. En dat is altijd weer de reset van die cyclus. Mm. En ik heb het idee van nu. Er zijn mensen die weten dat nu staat te gebeuren. Dat is letterlijk nu tussen 2020 en 2030 gaat dat gebeuren. En dat die zijn bezig om dat in een bepaalde richting te gieten. Een bepaalde vorm te geven. Waarom weet ik niet. En hoe ze dat precies denken te doen weet ik ook niet. Maar het heeft een hele sterke economische component. En de vorige keer dat dit gebeurde zaten we aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Dus hoe zie jij dit? Heb je maak je zorgen daarover?
Over een aanstaande crisis?
Eigenlijk zitten we erin. Maar waar dat heen gaat, weet je? En of dat inderdaad een... Hoe krijgen we deze generatie snel genoeg wakker om sterk te worden?
Ja, lastig. Ja, ik merk dat ik me daar minder zorgen om maak dan bepaalde mensen uit mijn omgeving. Maar ook omdat ik denk van, ik als persoon in mijn omgeving, we kunnen ons hier denk ik wel aan onttrekken op een bepaalde manier.
Mm-hmm. Je weet hè, de positieve eindigt in Auschwitz en de pessimisten die gingen naar New York.
Ja, precies. Ja. Nou, maar precies dat dus. Ik bedoel in de zin van, ik kan me daaraan onttrekken. Niet omdat ik denk dat ik het hier prima kan rooien, maar meer dat ik denk van ik heb het jou laten zien, vrienden die eilanden kopen in Honduras, omdat ze met hun crypto winsten denken we gaan hier weg.
Ja.
Nou, ik ken meerdere van dat soort initiatieven. En ik had het een tijd geleden ook al over met mijn vriendin. De neiging om ernaar te vertrekken naar een plek waarbij het minder is, wordt steeds groter.
Ja.
En ik denk ook dat ik denk dat Nederland namelijk heel onze handhaving is gewoon heel goed ingericht in de zin van het is heel strikt.
We hebben een hele sterke overheid.
Ja. En er zijn stringentere landen waar de maatregelen erger zijn, maar waar niemand zich eraan houdt. Want er is toch geen handhaving. Ze kunnen het toch niet opleggen uiteindelijk. Je kan het wel op een papiertje schrijven, maar je hebt niemand om het uiteindelijk ook ten uitvoer te brengen.
Ja.
Dus ik denk, ja, ik kijk met argus ogen ook naar de stijgende graan- en staalprijs en dat soort zaken. Ja. Dat zijn namelijk de echte problemen. Je ziet dat. Als de basis grondstoffen heel duur gaan worden, wat nu dus al een paar maanden op rij het geval is, ja, dat is problematisch. Ik zie dat wat dat betreft wel somber in. Want dit is iets wat duidelijk niet meer omgedraaid kan worden. Hedgen tegen de euro en dollar door zilver, goud en bitcoin. En mijn ogen open te houden inderdaad voor plekken waar het beter is. En mensen om ons heen verzamelen die ook zo denken.
Ja.
Eerder ook over gehad, zeg maar, een collectief oprichten waarbij je in ieder geval je sanity nog een beetje hoog kan houden. En wellicht ook op elkaar kan bouwen en steunen mocht het erger worden. Dat is een beetje de last ditch effort, denk ik, die we kunnen doen. In de tussentijd een beetje proberen mensen belachelijk te maken om het op die manier te ondermijnen.
Ja, inderdaad. Nou, je hebt helemaal gelijk. Misschien zijn dat wijze woorden om deze Viva Valentine mee af te sluiten.